dacht ik, ga er gewoon heen om te kijken hoe het met hem is. En ik had een adres gekregen van vrienden van hem. En hij schrok zich dood dat ik in één keer voor hem stond. Hij zei, wat doe jij hier? Dus ik zag vanochtend op Facebook dat je hier in Zwartdijk was. En dacht, dat kan ik wel vinden. En toen zag ik je staan. En toen zei hij, kom maar mee naar boven. Ik zei, kunnen we even praten? Ik schrijf volgens mij ook in het verhaal van het bijnaam het beest. Dat sloeg altijd op heel veel dingen op hem. Op het beest wat in zijn hoofd was gekropen als zijnde de depressie. En het beest op de fiets waar Nibali zelfs hinder van heeft ondervonden, weet je wel. Maar als je het dan echt hebt over een beest, dan is dit wel de meest treffende situatie waarin een beest leeft. Op de vloer lag een matje. En niet zo'n goed opgepompt ding wat je tegenwoordig in tenten ziet, maar gewoon echt een yoga-matje, denk ik. Met een soort slaapzak of een deken erover die onder het vuil zat. Gewoon een zwarte roetvegen en een beetje eetkruimelachtige dingen. Het zag er niet uit. En toen ik wees ernaar, weet ik nog. En toen zei hij, ja, als jij daar slaap ik. Hier woon ik nu. En hij had een t-shirt en een korte broek aan die ook zwarte vegen. En zijn haar zat helemaal zo'n raar. Ja, je kan vaak zien waar iemand gelegen heeft, weet je wel. Zo'n uitsteeksel had hij aan beide kanten en helemaal verwilderde blik en dat is zo'n hele typerende foto als je hem googelt, dat die twee vuisten zo die foto hangt daar. En daar keek ik ook naar. En hij zag dat ik keek. En dat was ook van, ja, toch had ik toch even geflikt of zoiets. Zei hij van, mooi gedaan, had ik toch even mooi geflikt, hè.
En daar komt Lieve Westra met een fantastische zege. Blijven doorrijden, jongen, blijven doorrijden. Het kan op een seconde aankomen. Maar kan Soleil DCM dat wel, maar je kan ook niet.
En ik zag, hij zat voor de koelkast met daarop de koffiezetautomaat. En ik zag hem gewoon vechten, het was 1 uur 's middags. En ja, hij deed toch die koelkast maar open en haalde zo'n 1,5 liter bier uit. En trok hem open, keek me aan van, gaat hij iets zeggen? Ik voelde dat hij zich schuldig voelde of dat hij, ja, dat is gewoon sociaal misschien niet wenselijk gedrag vertoonde of zo. Maar een kwartier later pakt hij de tweede en weer een kwartier later de derde. En dan is op een gegeven moment zie je dat de schroom daarvoor ook weggaat als ik er niks van zeg. Maar je voelt je heel erg, ja, waar moet je? Kijk, ik wilde wel beginnen over die verslaving of dat hij hulp nodig had. Dat was duidelijk en dat wilde ik wel, ik wilde dan wel zeggen. Maar dan werd hij vijandig. Dan zei hij van, door wie ben je gestuurd? Door mijn broer, door Freddy, door Ingrid. Die aten mij allemaal, die moet je niet geloven. Die trut, die klootzak, ze maken me allemaal kapot. Ja, terwijl hij daar gewoon elke nacht gewoon feestjes aan het vieren was en drank gebruikte. Heel veel drank en drugs gebruikte. En hij zichzelf gewoon helemaal kapot leefde. Hij was gewoon helemaal uitgeleefd. Ik heb letterlijk tegen hem gezegd, ik zei, als je hiermee doorgaat, dan wordt dit je dood. Ik had ergens het gevoel dat hij wel vrede had met de gedachte dat het zijn einde was. Hij had de afslag al genomen en hij wist ook wat de gevolgen gingen zijn.
Mooie cadans hoor.
Waar is die fiets?
In de oren van Luwe Westra had deze intromuziek niet lekker geklonken. Als Westra ging trainen, beukte er op één oor keiharde hardcore. Terwijl hij met hoge snelheid langs de snelweg tussen Leeuwarden en Harlingen fietste. Of een berg opraasde bij Monaco. Luwe Westra leefde als een bezetene. Zoals zijn moeder zei, het kon ook nooit een keer normaal. Het moest altijd hard, zonder rem en volgens zijn eigen wetten. Westra draaide een paar keer zijn leven om, op bijna miraculeuze manier. Thomas Seidsma schrijft dat het lijkt alsof Westra meerdere levens had. Hij ruilde een dieet van alcohol en pillen schijnbaar moeiteloos in voor eentje met alleen maar groenteshakes. Hij versloeg Bradley Wiggins en Alejandro Valverde, bergop. Hij hielp Vincenzo Nibali aan de toerzegen.
Dit is nu waarom ze Lieve Westra een flink betaalcontract gegeven hebben bij Astana. Dit is waarvoor ze hem ingekocht hebben.
Maar de depressies kwamen steeds weer terug. En dus ook de zelfdestructie. Tot zijn lichaam het niet meer aankon. Voor de muur schreef biograaf Thomas Seidsma nog één keer een verhaal over het fenomeen Lieve Westra. De man die niet van zichzelf kon houden.
Michel Cornelissen zei altijd, jongen, jij moet toch echt een hekel aan jezelf hebben, of niet? Ik vond het altijd wel een goeie, nee. Voor een tijdrit. Hoe kun je zo jezelf afmartelen? Dan moet je toch echt een hekel aan jezelf hebben. Ja, nou hier.
Het is 2014 als Thomas voor het eerst aanschuift bij Luwe.
We kwamen uit dezelfde regio, uit het noorden van Friesland. En Liewe was mede verantwoordelijk voor de tourwinst van Nibali. En dat vond ik een goede reden om een goed verhaal over hem te maken. Dus ik had een afspraak met hem gemaakt en hij zei, kom maar naar Tijnje, een dorpje vlakbij, eigenlijk tussen Heerenveen en Drachten in. Kom maar langs. En dan, meer zei hij eigenlijk ook niet, kom maar langs. Dus ik ben op een goede dag in de auto naar hem toegereden. Zijn we aan de tafel gaan zitten. De tafel waar we later ook weken doorgebracht hebben om het boek te maken. En daar gingen we zitten. En het ging heel goed met hem toen. Dat was misschien wel de beste keer dat hij in zijn best te doen was dat ik hem zag. Hij was de man. Nibali was blij met hem. De ploeg was blij met hem. Maar hij kreeg 600.000 euro per jaar als salaris van Astana. Dan maakte hij hem ook blij mee met het geld. Dus ja, ik denk niet dat ik hem daarna ooit nog gelukkiger heb gezien. Nee, denk ik niet.
Thomas en Liewe komen uit dezelfde regio. Het noordoosten van Friesland. En dat schept een band.
Hij denkt in het Fries. Heeft altijd in het Fries gedacht en dat is ook nooit anders geworden. En hij heeft zelfs in het Nederlands heeft hij moeite met uitdrukken van bepaalde... Je hoort het Friesisme heel vaak in zijn taal terugkomen. In 2015 deed ik mijn eerste tour ook en dan kwam ik hem vaak tegen. Toen ging het wat minder goed met hem, maar dan sprak ik hem ook altijd gewoon even aan in het Fries. En dan zag ik ook altijd aan omdat dat even lekker voor hem was. Want interviews in het Nederlands vond hij ook al gewoon... Daar moest hij wel even voor aanstaan en zijn best voor doen. Dat hij gewoon even in het Fries even zijn verhaal kon doen. Maakt niet uit waarover. Gewoon even hoe het thuis ging of hoe die erin zat. Ik merkte aan hem dat hij dat heel fijn vond. Ik denk dat ik tijdens het boek of toen ik hem benaderde voor het boek... was hij ook al twee keer benaderd om een boek te schrijven. Maar dat ik van Friese afkomst was en ook al helemaal uit dezelfde regio kwam... ik denk wel dat dat misschien wel de doorslag heeft gegeven. Het heeft in ieder geval geholpen dat ik de eer kreeg, zeg maar.
Voor de biografie duikt Thomas in het leven van Liewe Westra.
Liewe was in begin van zijn tiende jaren was hij... de meest gevreesde wielrenner van zijn generatie in de noordelijke provincies. Liewe won alles.
Beste Fries is Liewe Westra uit Moenijn.
Nou, ik ga het wel eens proberen, maar ik ben nog maar eerste hier, dus hoor hier show verder.
Uiteindelijk best nog maar 14 neer, hè?
Ja, ik ben 14 neer.
En nam het om te horen. Liewe Westra uit Moenijn.
Maar Liewe vond het op een gegeven moment een beetje saai worden. Want hij moest elk weekend moest hij natuurlijk ver rijden. En zijn broer was ook mee en zijn ouders waren mee. En het was elk weekend hetzelfde voor zijn gevoel. Ja, hij trainde ook niet zo heel veel, dat hoeft ook allemaal niet, want hij won toch wel. En, op een gegeven moment werd hij 15, 16 en dan zag je zijn vrienden natuurlijk naar de kroeg gaan en andere dingen gebruiken. Toen vond hij dat ook wel interessant en dacht, wat moet ik nog in het wielrennen? En toen was hij bij de Rabo Ardennenproef nog geweest, maar toen was hij al heel lang in zijn kroegleven beland. Hij was veel te zwaar en toen dacht ik, ik ga dit niet meer doen. Ik wil gewoon niet meer fietsen en trainen, ik hoef geen zwaar leven. Ik ga lekker de kroeg in. Ja, Liewe is, zeg maar, zijn moeder zei altijd, het kon nooit normaal. Het moest altijd extreem. Dus als Liewe iets doet, dan doet hij het ook goed. Net zoals met fietsen, maar ook gewoon veel drugs gebruiken, veel drinken. Eigenlijk alleen maar drinken. Overdag een beetje gaan straten maken op een gegeven moment. En in de avond zoveel mogelijk drinken als hij kan. En de volgende dag weer gewoon hetzelfde ritme. Maar hij tikte op een gegeven moment 100 kilo aan natuurlijk. En hij is veel in aanraking geweest met politie ook. Werd een paar keer aangehouden. In Moenijn was het ook gewoon, als de politie het dorp binnenkwam rijden, dan wist het halve dorp naar wie ze op zoek waren. Dat was Liewe Westra. Maar er waren nooit echt grote vergrijpen, maar veel baldadige dingetjes, vernielingen, drugshandel soms. Dus dat was Liewe in zijn tiende jaar en op zijn 21ste veranderde dat eigenlijk. Dat was de verjaardag van zijn moeder, Ali. 2001 volgens mij, zeg ik heel snel uit mijn hoofd. En dat was een typische verjaardag als je vraagt naar de regio. De verjaardagen zijn vaak dat ooms en tantes in een kringetje gaan zitten in de woonkamer met een biertje en de zoutstengels en de nootjes op tafel. Maar Liewe was nooit thuis. Ze wisten eigenlijk ook nooit waar Liewe was. Het interesseerde ze ook niet zoveel, want Liewe was altijd gewoon aan het zuipen en met vrienden drugs aan het gebruiken. Maar die dag was hij thuis en toen dacht hij van laat ik ook gewoon maar even voor de vorm tussen gaan zitten. Hij had er geen zin in, maar ik dacht even een uurtje zitten en dan heb ik mijn plicht weer gedaan. En die hele familie vond ook dat hij zijn talent een beetje aan het vergooien was. Want hij was een groot wielertalent in zijn jeugd geweest en daar had hij geen zin meer in. En nu was hij straat te maken. En er zat veel meer in, vonden ze allemaal. Dus alles voelde voor hem als kritiek. De kritiek dat ze op hem neerkeken van Liewe, die doet niks met zijn leven. Hij was misschien een van de enige van ons echt een groot talent, maar hij doet er niks mee. Dus ze waren allemaal een beetje, daar had hij een hekel aan. Hij heeft altijd gevoeld, het is altijd ik tegen de rest van de wereld. Dat heeft hij zijn hele leven gehouden. En op die kringverjaardag was dat ook zo. Want zijn broer, Jan Hendrik, ook een getalenteerd wielrenner, maar veel braver dan Liewe eigenlijk. Maar die had een waaierkoers gewonnen. Het was begin van het jaar. Zo'n koude, wat ik zei, door de weilanden, wind tegen, koude vingers. De helft bereikte de finishplaats niet. En Liewe, die hoort dat aan. En ik denk, in principe ben ik beter dan jij. Dus hij zegt van, ja, dat kan ik ook wel. Doe niet zo stoer met je beker, dat kan ik ook wel. Dus zijn schoonzus, Anneke op dat moment, dus de vriendin van Jan-Hendrik op dat moment, die zegt, die was er klaar mee, want Luwe met zijn grote bek. Ik zeg, oké, jij met je grote bek, denk je echt dat dat kan? Ik zeg, ja, dat doe ik wel even hoor. Oké, hier, ik ga morgen fiets voor je regelen. Jij gaat trainen en dan gaan we kijken waar jij volgend jaar staat. Ik zei, best. En op die verjaardag, op dat moment dat dit ongeveer uitgesproken werd, had hij zijn laatste peuk uit handen, want dat deed hij natuurlijk ook. Er moest ook een sigaretje bij, we hadden drank gebruikt. Is hij de volgende dag gaan fietsen is met volgens mij zijn vader en zijn broer. Ja, dat sloeg werkelijk helemaal nergens op. Hij kwam geen meter vooruit. Maar hij had het beloofd en als Lio iets zegt, dan doet hij dat ook. Dus Lio ging trainen. En dit was in februari en hij dacht verder in het voorjaar, laat ik eens een keer een koersje proberen. Maar hij durfde niet in Friesland, want in Friesland had hij nog best wel de naam, zeker binnen de wielergroeperingen daar, de grote Lio Westra, die wint. Maar Lio was inmiddels 100 kilo en die zou niet winnen. Dus wat hij dacht, ik ga gewoon de Afsluitdijk over, ik ga naar Noord-Holland, hetzelfde gebied een beetje, polders, ligt me wel. Dus hij ging koersen met Jan-Hendrik, een wedstrijdje. Hij had de naamsbekendheid had hij daar niet, dus hij kon vrij anoniem daar rondrijden en ze... volgens de verhalen was hij binnen een kilometer gelost en is hij weer naar de auto gereden. En Jan-Hendrik, volgens mij reed hij ook nog een goede uitslag zelf. En dat ging een paar keer zo door. En op een gegeven moment kon hij peloton bijhouden. Hij kon een keer in een ontsnapping mee zitten, een rol van betekenis spelen. Op een gegeven moment dacht hij, nou, nu durf ik het ook wel in Friesland aan. En zodoende werd hij opgepikt door Krolstone op een gegeven moment. En zijn carrière nam een vlucht. En hij heeft nog op menig verjaardag gezeten van... heeft hij Anneke, zijn schoonzus, aan de belofte even gewezen van... Ik zei toch dat ik het kon? En toen op een gegeven moment tekende hij een profcontact natuurlijk. Dus toen was het helemaal... van hem helemaal rond.
De carrière van Westra neemt een vlucht. Het extreme blijft. En dat komt in het wielrennen wel van pas.
Luwe dacht, zwaar gebouwd voor een wielrenner in verhouding... Hoe word ik licht, dacht ik. Van alleen fietsen red ik het niet. Dus toen had hij met Wout Poels bedacht... dat hij alleen maar een hele winter lang op groenteshakes zou leven. Geen vast voedsel, groenteshakes. Alleen maar groenteshakes. Dus hij had zo'n blender had hij gekocht. Gooide hij alle groenten in die hij tegenkwam in de supermarkt. En hij viel af. Hij stond op zijn scherpste, denk ik, 66 of 67 kilo... terwijl zijn normale wielengewicht al ver boven de 70 zat. En hij kwam aan in Parijs-Nice en Hilaire van der Schuren... nog steeds in het wielrennen actief was zijn ploegleider. En die zat hem aan te kijken en die zei... Ja, ga niet rijden zo. Dit ziet er niet uit. Je hebt geen weerstand en die dokter erbij. En ze gingen wat metingen doen, hartslag en zo. Het zag allemaal niet goed uit. En hij was eigenlijk niet gezond genoeg om een koers van een week te rijden. Dus ze wilden hem naar huis sturen. Nou, Luwe, die was woest natuurlijk. Want hij had de hele winter had hij zich naar deze wedstrijd getraind. Hij kon ook niet langer, maar hij moest nu rijden. Want hij zei, ja, nu ga ik resultaten halen. Dus hij had Hilaire even apart genomen. Hij zei, Hilaire, je moet me hier laten. Ik beloof je dat ik ga winnen, want ik ben nu zo goed... Dat wil je echt niet weten. Hilaire, we klagen met de dokter overleggen. Nou goed, oké, je mag gaan rijden, maar zodra er iets gebeurt, ga alweer eruit, want dit is onverantwoord.
Daar komt Wiggins, die zelf een aanval trekt. Leipheim heeft niet meegelipt. Ik zie dat Westra op een koening moet...
Vijfde of zesde dag reizen naar het vliegveld in Mande, wat later in de Tour ook vaak is beklommen. Een stevige bergrit. Heel zwaar, zit je in een... Laatste overgebleven groep met Wiggins, met Valverde, met Leipheimer. Eigenlijk de hele tour, top van de tour van die jaar, rijdt in de overgebleven groep naar de klim naar Maanden. En Luwe zit erbij.
Westra. Daar gaat Lieve Westra. Daar gaat Lieve Westra en daar zit wel wat op. Westra staat zesde in het klassement op 18 seconden en die is in bloedvorm. Hier gaat Lieve Westra.
Hartstikke afgetraind, net zo licht als die andere mannen. En hij in de laatste kilometer ontsnapt hij en Wiggins zit om te kijken. En die denkt, godsnaam, wie is dit?
Me dunkt is deze Westra op weg naar een fantastische zege. En dat zou de tweede zijn voor Van Kanselij DCM. Gaat hier nog eens even zitten om bij te schakelen. Is nu van het zware stuk af. Nog eens omkijken, wat blijft die ongerust. De man van de laagvlakte in Friesland. Maar ginds, daar staan de autobussen. Daar staan de installaties van de televisie. Het is boekgedoe, het is Lieve Westra die hier iedereen naar huis rijdt. Die hier iedereen galant. Naar huis rijdt. Kijk, Wiggins maar krassen en krabben om dat verschil zo klein mogelijk te houden. En daar komt Lieve Westra met een fantastische zegen. Blijven doorrijden, jongen.
Het verhaal gaat ook dat hij na de rit natuurlijk naar die ploegbus gaat. En dan eerst als eerste naar Hilaire. Van, zie je wel dat dit zo werkt.
Twee jaar later rijdt Westra voor Astana. In dienst van Vincenzo Nibali. In de eerste week van de Tour staat een kleine Parijs-Roubaix op het programma.
Heel gestaag groeit toch nog de voorsprong van de negen koplopers van 1:19.
En Westra is in bloedvorm.
En we zijn bij Westra in de kopgroep.
We hebben vooraan in de kopgroep Westra, Martin Dumoulin, Azef.
Ja, hij rijdt die hele dag eigenlijk op kop met Nibali en Seville. En dat wordt achteraf gezegd, of dat is ook zo, dat het de dag is dat eigenlijk Nibali de Tour wint. Want Froome en Contador krijgen die dag ook pech, waardoor concurrenten ook uit worden geschakeld. Ze pakken een grote voorsprong.
Het lijkt de grote slag opnieuw van Nibali te worden voor het klassement. Liewe Westra in de kopgroep. Maar dat is een harde hoor, deze Liewe Westra. Vogelsang heeft hij achter zich.
En ja, als je die beelden ziet, dat is echt gewoon, ja, is heroïs eigenlijk. Ja, de boom wint, dat herinneren waarschijnlijk meer mensen zich. Maar Liewe heeft tot het einde volgehouden dat hij veel beter was dan Boom die dag.
11,2. En wat heeft Westra een geweldige benen vandaag.
En ik weet niet of Boom dit ooit zelf gevraagd is. Maar Liewe moest bij Nibali blijven, maar die speelde met Boom eigenlijk.
Kijk, is die Westra. Die doet
hoe
die
hard rijdt
hij
toch?
Ja, die rijdt die mannen van Omega Pharma Quickstep. Draf.
Dit is nu waarom ze Liewe Westra een flink betaald contract gegeven hebben bij Astana. Dit is waarvoor ze hem ingekocht hebben.
Westra kijkt achterom, ziet dat de kopman is aangesloten, geen fouten maken. En dan ontstaat er een gaatje.
Een week later doet hij hetzelfde, alleen dan de Tourmalet op. Dan doet hij hetzelfde, rijdt hij ook. Een mooiste anekdote kreeg ik na de dood van Liewe van Enrico Gasparotto, die ook van die ploeg deel uitmaakt dat jaar. Dat Liewe op de trainingskamp komt in de winter bij Astana, zijn eerste trainingskamp. 'S Ochtends stappen ze na het ontbijt het hotel uit en Liewe die zet zijn brommer eigenlijk aan op de fiets en die gaat gewoon meteen all out, net zolang die kan. En dan draait hij weer om. En die Italianen die gewoon rustige wintertje hebben gehaald. Die schrikken zich helemaal de tering. Dat ze gewoon helemaal aan gort worden gereden door Liewe. Die er super scherp. Waarschijnlijk ook weer op basis van groenteshakes is aangekomen. En ze daar gewoon volledig naar de Filistijnen rijdt. De hele winter lang. En ze worden helemaal gek. En het stom is dat, of stom is, ze kunnen niet met elkaar communiceren echt. En ook in die tour heeft Nibali later ook nog. Die heeft nog contact gezocht trouwens. Ook na de dood van Liewe. Wat natuurlijk een soort aangeeft dat ze best wel een goede band hadden. Maar de communicatie was er nauwelijks. Dus Nibali had één woord wat hij in die tour voor Liewe gebruikt. Want Liewe heeft echt ontelbaar veel kilometers kop gereden. Het was niet Liewe, ga sneller. Nee, Liewe, piano, piano, rustig aan. Heeft die hele tour niet één keer hoeven zeggen dat hij moest aanzetten of harder moest rijden. En ze maken nog steeds, die Gasparotto en Nibali, die zijn nog steeds vrienden van elkaar. Nog steeds grappen over die Liewe die gewoon zo weerzinwekkend hard rijdt. Maakt niet uit waar hij is. Rustig trainen bestaat niet. Gasparotto zei ook, hij heeft maar één standje en dat is gewoon all out. Altijd.
Westra woont inmiddels in Monaco en daar traint hij vaak met Theo Bos. Ze kennen elkaar nog uit hun jeugd en raken bevriend.
En toen zag ik waarom iedereen hem het beest noemde. Want het was echt een monnikstand eigenlijk. Dus hij ging gewoon heel vroeg naar bed en hij stond heel vroeg op. En dan nam hij een kommetje met havermout, een schepje proteïnepoeder erin en een beetje melk. En dat at hij op en dan ging hij fietsen.
Ja.
5, 6, 7 uur. Ja, en dat was wel echt wel indrukwekkend. En daar ging ik dan mee. Vaak met die duurritten van hem. En op een gegeven moment ging hij gewoon mij half wielen. Dus dan reed ik naast hem en dan ging hij ook in een half wieltje ervoor rijden. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga maar gewoon in het wiel zitten, dat is beter.
Ja.
Dus dat zo hebben we heel veel kilometers gemaakt dat ik gewoon bij Liewe in het wiel zat. En dan had hij gewoon muziek op. Hij had altijd één oordopje in. En dan hoorde hij altijd zo heel zachtjes nog zo van het hardcore geluid uit dat oordopje komen.
Na een tijdje ziet Bos dat het niet goed gaat met zijn vriend.
Weet je, dan stuur een appje van, goh, zullen we vanavond samen wat eten? Of zullen we morgen even losfietsen of trainen? En dan dat is goed. En dan spreek je af en dan is hij er niet bijvoorbeeld. En dan, hoor je gewoon een paar dagen niks van hem. Dat is dan wel vreemd. En ik ging vaak naar de masseur. En die masseur die woonde in een gebouw tegenover Liewe, zijn gebouw. Ja, weet je, dan was ik klaar met masseren. Dan dacht ik, zo Liewe even een appje sturen, dan kom ik even kijken. Ja, dan klop je aan en dan doet hij wel best wel verward open, zeg maar. En dan is hij best wel anders. Dan is hij niet heel scherp meer, zeg maar. Dus dan denk je wel van, shit, het is niet goed dit.
Van Liewe was bekend dat de pannen zijn favoriete koers was. Ja, vraag me niet waarom, maar dat was zijn favoriete koers. Vond hij mooi. En hij stond op de laatste dag Voorlaatste dag we derde achter Lutsenko en Christophe op een paar seconden. 5 en 12 of zoiets. Dus ik had tegen de krant gezegd, nou, ik ken hem een beetje. Hij wil dit winnen. Dit wordt zijn dag. Hij wil de pannen winnen. En er was nog een ochtendrit die waarschijnlijk een sprint zou worden. En dan smiddels een afsluitende tijdrit. En van die drie was op dat moment Leeuwen wel de beste tijdrijder. Dus toen zei ik, nou, ga maar heen. Ga maar verhaal maken. Ga maar naar Leeuwen toe. Ik dacht, nou, lekker dagje België. Dus ik vond het helemaal prima. En Leeuwen, hij wint niet die tijdrit, maar hij pakt wel genoeg tijd op Lutsenko en Christophe, die dus het eindklassement wint. En de pan is gewoon niet zo'n grote koers. Dus er waren Nederlandse pers, was ik überhaupt de enige. En er stond 8 of 9 Vlamingen, zaten ook in die perszaal. Hij zat een beetje onder zijn petje en je zag zijn gezicht niet en gaf een beetje halve antwoord, had er geen zin in. En hij had mij ook niet gezien daardoor. Dus hij was gewoon binnen gaan gelopen, was gewoon gaan zitten. Zo, een paar vragen beantwoorden, snel weer naar huis, denk ik. En toen dacht ik, het is nu wel, dat zou ik normaal niet zo snel doen, maar ik dacht van, ik kan nu wel even een vraag in het Fries stellen, dat hij even kijkt of hij... Toen keek hij op en dan moest hij lachen en dan gaf hij heel uitgebreid antwoord in het Fries ook, wat wij natuurlijk gewend waren. En die Belgen zaten, wat gebeurt hier? En de meesten hebben wel in de gaten wat er aan de hand was natuurlijk, maar... dat was echt nog even een korte opleving die hij nog had eigenlijk.
Maar vanaf dat moment is al de dalende lijn al een beetje ingezet. En dan staat er heel vaak dit not finish achter mijn naam. En is het een opstapeling van allemaal dingen. Allemaal kleine dingen. Alleen wonen in Monaco. Veel valpartijen. Relatie op de schop. Ik heb nog wat zakelijke dingen lopen allemaal.
En daar hebben we wel veel over gehad. Maar dat kon niet, dat trok hij heel slecht volgens mij. En ja, dan probeer je hem natuurlijk wel advies te geven. En dat gaat meestal gewoon als we aan het trainen zijn. Heb je het gewoon over het leven. En ja, wat zijn je doelen? Uiteindelijk is hij gewoon opgeklommen van een stratenmaker naar wielermiljonair, zeg maar. met hele goede resultaten. Dat is eigenlijk een fantastisch verhaal. Je probeert hem zeg maar wel een beetje op die manier te helpen. Alleen ja, ik bedoel, ik ben ook geen psycholoog. Maar ja, daar zijn we wel in tekort geschoten. Alleen ja, uiteindelijk moet het ook bij iemand uit zichzelf komen natuurlijk. Dus je kunt wel met z'n allen vanaf de zijlijn gaan zeggen ja, wat hij moet doen en hoe hij het moet doen. Maar ja, als de persoon zelf zeg maar daar niet helemaal achter staat, dan wordt het volgens mij heel moeilijk. En ja, daar kwamen we op een gegeven moment ook achter. Van hij staat er zelf niet heel erg open voor.
Ik leefde gewoon 6-7 maanden in een soort tunnel. Alleen maar slapen, moe. Gewoon depressief. En dat ging dan wel redelijk met medicijnen. Maar ik kwam er ook van aan en ik wilde wel, alleen ik noem het dan, ja, ik was ziek, depressie.
Dus het ongeluk, mensen die hem in zijn omgeving zagen, dat hij natuurlijk langzaam ongelukkig werd. En hij vertelde ook dat hij dan naar koersen ging, dat hij eigenlijk niet wilde, dat hij de ploegleiding afgebeld. Maar dan zei hij, ja, je moet toch komen, want we moeten toch 8 man of 7 man gaan opstellen.
Er werd al niet eens meer tegen me gezegd van, dit en dit is je opdracht. Nou ja, rij maar mee en zie het maar.
Dat hij zijn koffer alvast in de auto van de ploegleider had gezet. Dat hij dacht van, nou, als ik afstap, dan kan ik meteen die koffer pakken. Bel ik een taxi, ga ik naar het vliegveld. En hij was zelfs zo dat hij dan de vluchttijden van die dichtbijzijnde vliegvelden ook uit zijn kop kende. Hij dacht, ja, met dat jaar salaris van 6 ton kan ik echt wel een extra vlucht en een extra taxirit. Dan kan er bij mij wel vanaf. Als ik maar naar huis kan en weer naar bed kan. Dus dat groeide. De pannen was de laatste opleving dat, qua wielrennen. Want daarna heeft hij nooit meer ergens gepresteerd.
Ik heb het nog 2 keer geprobeerd om toch alles weer op de rails te krijgen. Dus en dan met de medicijnen gestopt. Mm-hmm. Maar achter 5-6 dagen crashte ik finaal. En dat heb ik 2 keer geprobeerd tot het laatste moment. En toen crashte ik weer. En toen was het duidelijk om te zeggen van wat is belangrijker.
Leeuwen Westra zoekt en krijgt ook hulp. Hij stopt met fietsen en samen met Thomas brengt hij een biografie uit. En hij ontmoet een nieuwe liefde. Ineens lacht het leven Westra weer toe.
Hij zei ook, dat is het beste wat me zou overkomen. En het is ook echt, ik was eerst ook een beetje argwanend naar haar, want het is een knappe vrouw, hoog opgeleid. Maar dat bleek echt wel een goede match te zijn. En ze begonnen samen dat fietshotel in Kopen. En Liewe zei, ja, ik hoef eigenlijk helemaal niks te doen. Ingrid doet de administratie, die regelt de boekingen, die zorgt dat het hier schoon is, die zorgt dat de mensen hun ontbijt krijgen. Toen zei ik, ja, Liewe, wat doe jij dan daar? Wat doe jij? Ja, fietsen. Dus hij, ja, er kwamen gewoon veel fietsgroepen uit Friesland. Daar heeft hij gewoon best wel een grote status natuurlijk als wielrenner. Dus die kwamen er lekker fietsen met Liewe. En dan was hij in zijn element. En dan, ik heb ook wel van mensen gehoord die daarheen geweest waren. Dat ze gewoon lekker met hem aan het toeren waren. En dat hij vertelde over zijn carrière en over het boek. En over hoe mooi het leven tegenwoordig was. En dat die depressie, hij slikte nog wel antidepressiva. Maar hij was er wel, hij kon er goed mee leven. En hij had nooit gedacht dat hij weer zo'n opleving zou krijgen. De zaak met de zaakwaarnemer was afgelopen en had hij gewonnen. Dus er waren heel veel zorgen van hem weggevallen.
Erop neer. Mooi waar. Lekker fietsen. Mijn gasten en mijn vriend. Is toch mooi.
Ook veel profs zijn bij hem geweest. Veel vrouwelijke profs ook voornamelijk. Als je van Anderooy, Floortje Makai is er geweest, Lorena Wiebes. Ook wel wat amateurs, goede amateurs uit Friesland en uit Noorden van Nederland gingen gewoon graag met de fietsen. Ook gewoon, ja, lekker gewoon met Liewe fietsen. En het was gewoon goed geregeld. Dat was een mooi hotel, zo echt heel goed uit. Maar ja, goed dat, ja, bij Liewe is, ja, houdt het nooit lang stand, het geluk. Het Liewe stak het dat hij niet meer de prof was. Dat van, nou ja, goed, de groenteshakeman, dat accepteerde die wel. Maar hij was ook geen 75 kilo meer. Hoeveel die ook fietste. En hij gaf zelf de schuld aan de antidepressiva. Dus hij kwam aan en dat stak hem. En ja, zeker als hij dan met die vrouwelijke profs ging fietsen. Ja, bergop moest hij het dan toch wel laten. En dat vond hij niet prettig. Want hij vond zichzelf toch wel een mannetje. En viel een beetje in zijn oude patronen. Wat hij ook tijdens zijn wielercarrière heeft gedaan. Dat hij gewoon wel wat dingen gebruikte, testosteron bijvoorbeeld, om toch weer de kracht te vinden om die vrouwen bij te houden. Ja, dat lukte gewoon niet. Dus, en langzaam verviel hij zo een beetje in zijn oude patroon met drankgebruik. Ook weer een beetje drugsgebruik, waar hij ook in Spanje weer aan was gekomen. En hij had natuurlijk die antidepressiva ook. En een van de oplossingen in zijn hoofd waren om sneller te fietsen, was ook weer te stoppen met antidepressiva. Ja, dat ging het gewoon mis in zijn hoofd, waardoor hij ook agressief werd naar Ingrid. De politie is er zelfs een paar keer bij geweest. Ingrid kon dat gewoon niet meer aan, niet meer handelen. En heeft het toen op een gegeven moment is met hem gebroken. Ja, en toen stortte de hele wereld opnieuw in. Niet door de schuld van Ingrid, want die heeft echt, dat wil ik wel benadrukken, dat hij gewoon wel heel lang heel erg haar best heeft gedaan om hem te helpen. En misschien wel te lang haar best heeft gedaan en geprobeerd.
Na de scheiding keert Westra terug naar Nederland. Daar gaat het snel nog slechter met hem. Totdat hij op een bovenverdieping in een garage terechtkomt.
Sinds dit moment heeft niemand van de mensen die tot nu toe in het verhaal zijn voorgekomen, dus zijn broer, moeder, Theo Bos of andere wielrenners, hebben hem niet meer gezien. Maar ik ben in september, we hadden nog veel contact en hij vroeg heel vaak om geld te lenen. En ik hoorde van heel veel mensen dat hij dat probeerde. Dus ik hoorde, dan werd ik gebeld door nummers van, ja, Liewe vraagt of ik 100 euro aan hem wil lenen. Wat is aan de hand? En daar zei ik vaak van, ja, doe maar niet, want ik weet wel wat hij daarvan gaat kopen, drank en drugs. Die verslaving die in zijn 10 jaar was gekomen, toen was hij echt drank en drugs verslaafd en die om was geslagen op dat familiefeestje. Die verslaving was gewoon 100% terug, misschien nog wel erger. Toen dacht ik, ga er gewoon heen om te kijken hoe het met hem is en ik had een adres gekregen van vrienden van hem. En hij schrok zich dood dat ik in één keer voor hem stond en zei, wat doe jij hier? En hij had een t-shirt en een korte broek aan die ook zwarte vegen. En zijn haar zat helemaal zo raar. Ja, je kan vaak zien waar iemand gelegen heeft, weet je wel. Zo'n uitsteeksel had hij aan beide kanten. En helemaal verwilderde blik. En er is zo'n hele typerende foto als je hem googelt. Dat hij twee vuisten zo die foto hangt daar. En daar keek ik ook naar. En hij zag dat ik keek. En dat was ook van, ja, toch... Had ik toch even geflikt of zoiets, zei hij van, mooi gedaan, had ik toch even mooi geflikt, hè. En hij zat voor de koelkast met daarop de koffiezetautomaat. En ik zag hem gewoon vechten, het was 1 uur 's middags. En ja, hij deed toch die koelkast maar open en haalde zo'n 1,5 liter bier uit. En trok hem open, keek me aan van, gaat hij iets zeggen? Ik voelde dat hij zich schuldig voelde of dat hij, ja, dat is gewoon sociaal misschien niet wenselijk gedrag vertoonde of zo. Maar een kwartier later pakt hij de tweede en weer een kwartier later de derde. En dan is op een gegeven moment zie je dat de schroom daarvoor ook weggaat als ik er niks van zeg. Maar je voelt je heel erg, ja, waar moet je? hij wilde gewoon niet geholpen worden. Hij wilde ook niet meer anders. Het kostte hem misschien ook wel te veel moeite om altijd maar van die drank en drugs af te blijven. Dat hij gewoon, zei dat hij gewoon zichzelf kapot aan het maken was. En dat wist hij. En dat zag hij heus wel. Want hij zag ook hoe het contrast wat ik zei, dat heeft hij natuurlijk ook gezien. Van een fietshotel in Spanje, het leven wat we allemaal wel willen. En dit, dat zag je zelf natuurlijk ook wel.
Dat is gewoon verschrikkelijk om te zien. Omdat je gewoon echt gewoon eigenlijk niks kunt doen. Ja, je hebt gewoon geen invloed op hem. En uiteindelijk maakt hij zelf de keuzes. En dan weet je van, ja, shit, dit zijn foute keuzes, jongen. Dat moet je niet doen. Alleen, ja, je kan hem wel adviseren van, joh, je moet zus en zo doen. Je moet je leven zo leiden. Alleen dat lukte gewoon niet. En dat is gewoon heel erg moeilijk. En ja, nog steeds, ja, we hadden gewoon wel meer moeten doen. Maar wat, weet ik eigenlijk nog steeds niet.
Hij kwam er niet uit, maar hij wilde er ook niet uit. Voor mijn gevoel had hij de vrede mee. En zijn moeder zei ook van, bij de uitvaart van, als hij niet in die 20 jaar ook niet meer wielrenner was geworden, was het dan al gebeurd. Dan was hij op zijn 25ste overleden. Op dezelfde manier als nu. Als gevolg van zijn verslaving. En als gevolg van zijn gedrag en van zijn levensstijl. Hij kon dat gewoon niet. Hij kon zichzelf gewoon niet beheersen. Nee. In niks. Ook niet op de fiets.
Dit is nu waarom ze Lieve Westra een flink betaalcontract gegeven hebben bij Astana's.
Ja hoor, ik win een bergetappe. Hij houdt in zijn eentje de Nederlandse eer.
Dutch cyclist Lieve Westra was shaping up for a fascinating duel. And the Dutchman crossed the finish line first to receive a beautiful bouquet of flowers. And the prize yellow jersey in his first Amgen Tour.
11,2. En wat heeft Westra een geweldige benen vandaag.
Lieve Westra, een fenomeen. Het beest wint in het dierenpark, kan het mooier?
Ja, geweldig, geweldig. Godverdomme. Ik heb je gewoon aan toegeleefd en ja. Eindelijk een kampioen. God, dit is echt ongelooflijk. Ja.
Lieve Westra met een fantastische zegen. Blijven doorrijden.
In beginrammen, op een helden en het laatste eind naar de streep rammen. Het is heel makkelijk.
Ik had met Oud en Nieuw, of Nieuwjaarsdag, had ik al toevallig gehoord dat het echt super slecht ging. Via een vriend die ik bij het shorttrack tegenkwam. Ja, die was ook op zijn bruiloft toen en die heb ik daar ontmoet. En een beetje contact mee gehouden. Een wielerliefhebber. En die zei al, het gaat echt heel slecht. Het gaat echt heel slecht. Die appte op zaterdagavond, de avond, of dat was die dag gebeurd. Dat was op 14 januari. En die appte van, het is... Of hij zei iets van, godsamme of zo, hebte die. Zo, heel kort, maar ik wist meteen wat er was. Het was gewoon, ja, zoiets, hij vloekte. En meer niet. En ik stuurde terug, ja, wat is er? En toen belde hij. En nou ja, goed, toen hoorde ik meteen. En kort daarna had ik ook meteen contact met Freddy. Dat is dus de goede vriend van de familie. En die Lou ook zijn hele carrière heeft geholpen en begeleid en een beetje bijgestuurd. En die had ik ook meteen aan de lijn daarna. En die vertelde het verhaal dat hij gevonden was. Buiten die garage, dus waar we geweest waren. Dat hij buiten tegen een soort hek aangelegen was gevonden.
Ja, dan heb je eigenlijk... Ik heb eigenlijk meteen spijt van shit, ik had gewoon meer moeten doen. Want je kunt het voorspellen. En dan gebeurt het. En dan, ja... Dat is gewoon heel moeilijk. Dat is gewoon heel moeilijk.
Ja, dat was gewoon op. Dat was gewoon... heeft zichzelf gewoon helemaal kapot gemaakt. Echt letterlijk. Op je 40ste kan dat blijkbaar al. Dat is al. Maar je moet je nagaan hoe je jezelf al helemaal uit elkaar moet wringen om dat op je 40ste überhaupt voor elkaar te krijgen. Het is natuurlijk heel schokkerend omdat iemand waar je gewoon lang mee op hebt getrokken en goed kent, dat je dat in één keer, meestal gebeurt dat met 80-jarigen, dat je zoiets een keer hoort. En niet bij hem, maar het was niet de verrassing. Het was wel toen ik hem die laatste keer in september had gezien, ik ook letterlijk tegen hem had gezegd, dit wordt je dood. Dat was geen grapje natuurlijk. Ik meende dat ook. Niet alleen om hem te waarschuwen, maar ook omdat ik dat echt zo voelde. Dus dat, ja, die verrassing was er wel af. Het was eigenlijk de soort terminaal patiënten eigenlijk. Die niet, ja... En zijn moeder en zijn broer hadden dit ook. Die hadden ook al min of meer ergens afscheid van hem genomen. Gewoon voor zichzelf. En ze hadden ook het advies gekregen van je moet hem loslaten. Want als je dat helpen werkt niet. Je moet hem eigenlijk keihard laten vallen om hem te laten inzien dat hij iets anders moet gaan doen. En dat heeft hij dus nooit kunnen doen. Hij heeft zichzelf verzopen in dit gedrag. En heeft nooit de weg teruggevonden naar een enigszins goed leven.
Luwe Westra overlijdt op 14 januari 2023, op 40-jarige leeftijd. Op de uitvaart worden foto's getoond van Westra in betere tijden. Eén van die foto's springt er tussenuit.
In zijn huis te Veen, waar Luwe altijd vaste gast was, en Nibali dat jaar ook als gele truidrager, hadden ze een kopgroep in scène gezet met Jan-Hendrik Westra, de broer van Luwe, Luwe zelf en vervolgens Nibali. En dat is dan de kopgroep gedurende enige ronde. En dan zie je zo mooi dat je twee broers hebt die zo lang wel dezelfde droom hebben gedeeld van we worden profielrennen. Ook al trainen ze nooit samen, want ze maakten elkaar compleet gek bij elk bordje sprint. Werden ze gewoon, ja, je kan je voorstellen hoe Luwe deed. Ze gaven elkaar gemeten ruimte en Jan-Hendrik wilde niet zo trainen, want die ging gewoon helemaal naar de tering door die jongen. Piano, luisterde niet naar. Dus dat deden ze bijna niet. Maar ze hadden wel dezelfde droom. En ze keken wel samen wielrennen natuurlijk. En het was hun sport samen. En dan heb je enige tijd dat Luwe die dan gewoon het geel naar Parijs brengt. Wat natuurlijk een prachtige maand voor hem is geweest. En Jan-Hendrik natuurlijk super trots daar heeft naar zitten kijken. Ook al heeft hij het zelf niet gehaald. Hij was natuurlijk hartstikke trots op zijn broertje. Die gewoon een enorme carrière uit verloren positie uit de grond stampt eigenlijk. Hij, als stratenmaker zou niemand hem nog deze toekomst toedicht. En dan kom je toch met z'n drieën even in zijn kopgroep terecht. En Jan-Hendrik zie je op kop rijden. Luwe erachter. En daarachter Nibali. Zoals ze die hele zomer eigenlijk hebben gereden. En toen dacht hij, het is echt... Ik zei ook later tegen Jan-Hendrik, van die foto moet je zo koesteren. Dat je met z'n tweeën op die fiets zitten, beide fit. En er zit gewoon de gele trui zit in je wiel, weet je wel. Dat is echt, dat is toch prachtig. Dat ja. Beeld, ik zei, dat moet je herinneren. En niet dit, wat nu de laatste jaren is gebeurd.
Dit was de podcast van De Muur. Met Thomas Seidsma en Theo Bos over het beest, Luwe Westra. Je hoorde fragmenten van Sportza, de NOS en Omroep Friesland. Lees vooral ook nummer 80 van De Muur, met daarin het verhaal over Luwe Westra. Dat nummer bestel je op uitgeverijdemuur.nl. Bedankt voor het luisteren.
Michel Cornelissen zei altijd, jongen, jij moet toch echt een hekel aan jezelf hebben, of niet? Ik vond het altijd wel een goeie, nee. Voor een tijdrit. Hoe kun je zo jezelf afmartelen? Dan moet je toch echt een hekel aan jezelf hebben? Ja, maar hier.